Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden en deze dienst aan de Heer opdragen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want, terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding in de doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. En daarna het einde. En zo zijn we vanavond ook samengekomen in de naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar staan het derde en het vijfde couplet zingen. 3 en 5 van lied 113. Zitten. U weet waar deze uitroep vandaan kwam. Van Job, die op de grondvesten van zijn leven zat, ziek, met een potscherf zijn zweren krabde, zijn kinderen kwijtgeraakt was, zijn gezondheid kwijtgeraakt was. En uiteindelijk toch zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. Het is geweldig dat je dat in elke situatie mag weten waarin je verkeert. Dat hij overwinnaar is en dat we ons in elke situatie aan hem mogen toevertrouwen. Zo ook op dit moment en ik zou u graag willen voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u dat we mogen weten dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. Hij mocht roepen, het is volbracht. Dat hij met onze zonde het graf indaalde, de dood indaalde. Maar dat de Heer Jezus, Goddank, opgestaan is. Dat hij de dood overwonnen heeft. En dat hij aan de rechterhand van de Vader zit, als de grote overwinnaar. En dat we ook mogen weten dat, zoals al die beloften in vervulling gegaan zijn bij de geboorte, bij de kruisiging, bij de opstanding, zo zullen ook uw beloften in vervulling gaan, Heer Jezus, wanneer u terug zult komen. En we net zoals Maria ook een ontmoeting met u mogen hebben. Heer, en dan mogen we u in heerlijkheid zien. Zelfs dan zult u uw wonden tonen. En zullen we ontdekken dat u diezelfde bent als waar de Bijbel hierover schrijft. Degene bij wie ze de handen doorboord hebben, de voeten doorboord hebben, de zijde doorboord hebben. Het lam dat staat, maar als geslacht. Heer, dank u wel dat dat werk wat u gedaan heeft, eeuwigheidswaarde heeft. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat u in het midden van de gemeente wilt zijn. En ook al zijn we vanavond in een veel kleiner groepje bij elkaar dan vanmorgen, ook vanavond mogen we weten, Heer, dat u in ons midden bent. En dat u onze harten aan wilt raken. Heer, wilt u ons zegenen als we uw woord gaan lezen. Als we uw woord gaan overdenken. Wilt u onze harten aanraken als we prachtige, mooie paasliederen gaan zingen. En laat het zo zijn, Heer, dat we vanavond op een duidelijke manier mogen ervaren dat u in ons midden bent. Wil u bidden, Heer, wilt u met de familie Bozokland zijn als zij vrijdag naar Turkije gaan en voor een paar maanden daar zullen zijn. Waar ze de gemeente in Turkije zullen ondersteunen, zullen helpen, zullen verder uitbouwen. Wil u bidden, wilt u hen bewaren onderweg naar Turkije en wilt u hen tot een rijke zegen stellen. Het geweldig dat wij volgende week zondag ook onze financiële offers mogen geven voor dit stukje werk. En dat we ook mee mogen helpen om het evangelie ook wereldwijd te verkondigen. Heer, dank u wel voor hen die uitgegaan zijn. En dank u wel voor hen waarmee we ook als gemeente verbonden zijn. Want deze boodschap, Heer Jezus, dat Heer Jezus de dood overwonnen heeft, mag niet binnen kamers blijven. Het is een boodschap die uitgedragen mag worden. En Heer, wilt u ons daar maar voor gebruiken. Heer, wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. Wilt u met hen die ziek zijn, nabij zijn, Heer, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen. Wilt u bidden voor Roel en Annette Hoek. Wilt u bidden voor Margje Schuiling. Wilt u bidden voor Esther Haverkaten. Wilt u bidden voor Hans en Jannie Maurer. Wil u danken voor zuster Plezier dat ze vandaag haar verjaardag mag vieren. Heer, we voelen ons verbonden met hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. Heer, wilt u hen zegenen. En u weet wat ze nodig hebben. Dank u wel voor de prachtige morgen van vanmorgen, maar ook voor de brunch die daarna gehouden werd. Voor de velen die deelnamen hieraan, voor het geld wat opgehaald is voor Oeganda. We danken u, Heer, voor de initiatieven van Marlies. En wilt u haar ook zegenen, Heer, als ze van de zomer daar ook voor het werk in Oeganda zich zal in gaan zetten. Heer, dank u wel voor de rijke zegeningen die u ons elke dag weer opnieuw schenkt. In Jezus' naam. Amen. Laten we een gedeelte lezen uit Johannes hoofdstuk 20. We hebben vanmorgen met elkaar over Johannes 20, vers 1 tot en met 18 na mogen denken. En nu lezen we verder vanaf vers 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. En toen het dan avond was, op die eerste dag der week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heer Jezus zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En Thomas, een der twaalf, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie en het teken der nagels in zijn en mijn vingers niet steken in de plaats der nagels en mijn hand niet steken in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover dit prachtige stukje uit Johannes. De schriftlezing van vanavond begon met de woorden, toen het dan avond was op die eerste dag van de week. Het lijkt wel of het over deze avond gaat. We hebben vanmorgen met elkaar uitbundig dat paasfeest mogen vieren. We hebben een ontmoeting gehad met de Jezus. En nu, op deze avond van de eerste dag van de week, mogen we weer zijn hier in de schuilplaats. Waar de apostelen waren, waar de vrouwen waren, dat weten we niet precies. Het zou kunnen zijn dat ze in diezelfde zaal waren waar ze het avondmaal gevierd hebben, in de bovenzaal. Want je leest letterlijk in Handelingen 1 voor, of Handelingen 2, voordat de Heilige Geest uitgestort werd, waren ze alle tezamen bijeen in die bovenzaal. En een aantal maanden geleden zijn we er ook nog geweest. Het is een heel druk plekje is dat. Die bovenzaal is ongeveer zo groot als vanaf hier het podium doorgetrokken dat stuk. Zo groot is die bovenzaal. Nou, als je dan met allerlei reisgezelschappen daar bent, dan sta je bijna als een haring in een tonnetje in die bovenzaal. Zo druk is het daar vaak, want alle mensen willen wel dat ervaren waar dit grote wonder geweest is. Waar de Heer Jezus met zijn apostel het avondmaal gevierd heeft. Waar de Heilige Geest uitgestort werd en waar het allemaal begon. Want daar is de kerk van de Heer Jezus Christus begonnen, daar in die bovenzaal. Later lezen we, toen Petrus gevangen genomen werd, dat ze als gemeente vergaderd waren in het huis van Maria. Je had misschien nog een groter huis, waar de eerste christenen daar samenkwamen, gewoon bij mensen thuis. En later werd er natuurlijk ook de samenkomstruimte gebouwd. Ze kwamen daar samen op die eerste dag van de week. En het is niet zomaar toevallig dat er in vers 26 staat, en na 8 dagen, dat is weer op die eerste dag van de week, waren ze er weer samen. En zo hebben ze dat verschillende eerste dagen van de week meegemaakt, dat ze samenkwamen en Jezus in hun midden verscheen. Dus het feit dat wij als kerk, en daar hebben we het vanmorgen ook even over gehad, het feit dat wij als kerk, als gemeente van Jezus Christus, op de eerste dag van de week samenkomen is al heel oud. Is niet pas ontstaan nadat op een gegeven moment het Romeinse Rijk, de grote Romeinse keizer tot geloof kwam en toen het christendom tot een staatsgodsdienst verhief en dat toen pas die eerste dag van de week ingesteld werd. Het is absoluut geen heidens gebruik. Het is een instelling al van het begin af aan dat de christenen op die eerste dag van de week samenkwamen. En het gebeurt ook heel vaak. Het is niet voor niets dat er in de Hebreeënbrief staat dat wij onze eigen bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Dat was de onderlinge bijeenkomst als christenen. En er waren heel veel christenen die in de Shabbat in de synagoge zaten en zondagsmorgens in de gemeente van Jezus Christus. Ze waren volop Jood en ook volop christen. En ze waren als het ware in die tussentijd, die overgangstijd, zowel in de synagoge aanwezig als ook bij de christenen als ze bij elkaar kwamen om met elkaar te vieren dat Jezus opgestaan is. Wat ik zo mooi vind hier in dat stukje, dat is dat als zij op deze plaats samenkomen, daar op die eerste dag van de week, 's avonds laat of 's avonds, dan staat er zo mooi in vers 9 in het laatste stukje, kwam ook Jezus in en hij stond in hun midden. Het is geweldig als we als gemeente van Jezus Christus op de eerste dag van de week samenkomen. Weet u wat er Jezus zelf gezegd heeft? Waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in jullie midden. En ook al zien we Jezus niet met deze fysieke ogen, we mogen Jezus zien met de ogen van ons hart. En één ding is zeker, broeders en zusters, ik twijfel er geen moment aan. Jezus is hier vanavond in ons midden. Hij is hier. Hij heeft het beloofd. Hij is hier in ons midden. Hij sprak tot hen. En die boodschap, die was maar heel kort. Die boodschap was, vrede, zei u. Shalom. Nog korter, één woord, shalom. En in dat woord shalom, daar ligt eigenlijk alles. Laten we eens gaan kijken wat Paulus schrijft over die vrede in Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, daar staat over deze vrede die alles te maken heeft met de Heer Jezus. Efeze hoofdstuk 2 vers 14, daar staat... staat in dat stukje daarvoor dat we eerst zonder hoop waren, zonder God, ver bij God vandaan, maar dat wij in Christus dichtbij gebracht zijn door het bloed van Christus. En dat staat er in vers 14. Want Hij is onze vrede. Eén ding is zeker, broeders en zusters. Waar Christus is, is vrede. In Johannes zegt er Jezus op een gegeven moment, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld heb je geen vrede, maar in Christus heb je vrede. Nou, hier staat, Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. De tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, die in inzettingen bestaande, buiten werken gesteld heeft, om in zichzelf vrede makende de twee tot één nieuwe mensen scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart, de heidenen. En vrede aan hen die dichtbij waren, het Joodse volk. Want door hem hebben wij beide, heidenen en Joden, in één geest de toegang tot de Vader. We lezen hier in vers 14, Hij is onze vrede. We lezen in vers 15, het laatste stukje, Hij heeft de vrede gemaakt. En in vers 17 lezen we, en de vrede wordt verkondigd. Nou, wat een boodschap. Hij is onze vrede. En vandaar dat Hij tegen ons zegt vanavond. Ook tegen u vanavond, ook tegen jou, zoals jij hier zit vanavond. Shalom. En vrede, dat heeft eigenlijk alles te maken met het goede. Met welzijn. Met heelheid. Alle positieve woorden die je kunt bedenken, zitten in dat woordje vrede. Goedheid. Vrede, zo spreekt Hij tot ons. En dan staat er, Hij verscheen in hun midden, Hij sprak tot hen en Hij toonde hen zijn wonden. Hij liet zijn handen zien. Hij liet nog niet zijn voet zien, maar Hij liet zijn zij zien. Hij zei, zie maar dat ik het zelf ben. Hij toonde hen zijn wonden. Ook dat verheerlijkte lichaam van Christus. Hij is opgestaan in heerlijkheid, vertoonde nog steeds de wonden in zijn lichaam. Waarom? Dat wat Hij gedaan heeft aan het kruis, dat houdt zijn waarde in de eeuwigheid. Het zijn de bewijsvoeringen van onze vrijspraak. Hij heeft voor ons aan het kruis geleden. Als u kijkt in Openbaring, ik had er vanmorgen ook al iets over gezegd, Openbaring 5, vers 6, daar zien we de Heer Jezus verschijnen in heerlijkheid. En wat zien we dan? Ik heb u verteld vanmorgen dat Maria weende bij het graf. Ik heb ook verteld dat Johannes weende toen er niemand was die deze wereld kon verlossen. Laten we het maar even lezen in vers 5 van Openbaring 5. En één uit de oudsten zeide tot mij, en dat is Johannes, ween niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel David, heeft overwonnen. Hij heeft overwonnen, hij heeft de dood overwonnen, hij heeft Satan overwonnen. En dan staat er om de boekrol en haar zeven zegels te openen, de koopakte van deze wereld. En dan staat er in vers 6, en ik zag in het midden van de troon en van de dieren, en te midden van de oudste, hij die in het midden stierf, is degene die in het midden verschijnt, in het midden van de troon, te midden van de oudste. En wat zien we daar? Een lam staan als geslacht. Het lam was geslacht en het stond. Het was opgestaan. Het leeft. En het draagt nog alle kenmerken van het feit dat hij overwonnen heeft. Het feit dat je naar dit geslachte lam kijkt en je ziet het staan, is elke keer weer het bewijs: hij heeft overwonnen. Hij is de overwinnaar. En wat zien we dan aan het einde? En toen ze hem zagen, staat er in vers 20, waren ze zeer verblijd. Elke keer als je de Heer Jezus ontmoet, dan ontvang je zijn blijdschap. Als de Heer Jezus dan daar in Johannes 20 in het midden van zijn apostelen verschijnt, dan staat er, en hij blies op hen. En zeide, ontvangt de Heilige Geest. Hij blies op hen, ontvangt de Heilige Geest. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Hier zien we dat de Heer Jezus op hen blaast. In Handelingen 2, als er een geweldige windvlaag komt en God gaat blazen, dan blaast God niet meer op hen, maar dan blaast God zijn geest in hen. En dan worden we opnieuw geboren. Hier zien we dat de Heer Jezus aankondigt wat er straks gaat gebeuren. Ontvangt de Heilige Geest. Waarom? Omdat de Heer Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Als wij werkelijk het paasfeest begrijpen, als we echt de opstanding van Christus begrijpen, dan is deze zin ook zo ontzettend belangrijk. Wat er toen gebeurde, zo'n 2000 jaar geleden, mag niet binnenskamers blijven. Ze zaten daar in een bovenzaal met de deuren gesloten uit angst voor de Joden. En als ze daar de deuren gesloten, dan was het niet zomaar gewoon de deur dichtgetrokken, maar ze waren vergrendeld. De deuren waren vergrendeld. En het kan best zijn dat er onder ons nog steeds heel veel christenen zijn die hun leven nog steeds afgegrendeld hebben. En het komt er niet uit wat erin zit. Het komt niet naar buiten. De boodschap, de paasboodschap, de overwinningsboodschap is veel te mooi, veel te kostbaar, veel te groot om die achter de grendels te houden. Het moet naar buiten. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Ik vind het zo mooi dat als die apostelen weer bij elkaar zitten in die bovenzaal en de Geest van God die blaast erin en dan staat er en die hele zaal werd vervuld met die wind, dan zou je bijna kunnen zeggen, die deuren die knapten eruit en het evangelie ging naar buiten. Want ze liepen op hen toe en ze waren verwonderd, want ze hoorden hen spreken, ieder in hun eigen taal. En dat is het begin van de verkondiging van het evangelie naar alle tongen, talen, naties en volken. De boodschap van de opstanding van Jezus Christus. Na de uitstorting van de Heilige Geest, ja, braken die deuren open. En Petrus zegt op een gegeven moment, ik kan niet meer ophouden om te vertellen van dat wat Jezus voor mij gedaan heeft. Ik kan hier niet over zwijgen. van zwijgen. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hoe heeft de Vader Jezus gezonden? Met welk motief? Er was maar één motief. Want alzo lief. Met liefde. God heeft zijn Zoon met liefde gezonden. Zo zend ik ook u. Hetzelfde motief. Liefde voor een verloren wereld. Liefde. Vandaar dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt, voordat hij in dienst genomen wordt, Petrus, heb je me lief. Vandaar dat Paulus zegt, de liefde van Christus dringt mij. Vandaar dat Johannes in het boek Openbaring zegt, één ding heb ik tegen jullie. Jullie zijn wel actief, jullie zijn wel selectief, jullie hebben goed onderscheidingsvermogen, maar één ding ontbreekt. De eerste liefde. En ik hoop dat dit paasfeest, deze tijd dat we nagedacht hebben over het lijden, opnieuw die liefde in ons hart kan laten ontbranden. En dat wij dezelfde manier de wereld intrekken met liefde. Met hetzelfde motief. Met hetzelfde middel. Hoe heeft God zijn Zoon gezonden, zoals de Vader mij gezonden heeft? Jezus kwam in deze wereld om offer te zijn. Om zichzelf te offeren. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Zijn we bereid om in deze wereld, de tijd waarin God ons wil gebruiken, een offer te zijn? Zijn we bereid om ons leven te offeren voor hem? Zoals er in Romeinen 12 staat, dat onze redelijke eredienst is dat we ons lichaam als een levend, Gode, welgevallig offer aan hem mogen geven. Jezus kwam om offer te zijn. En dat was niet alleen op Golgotha. Zijn hele aardse leven was één groot offer wat hij bracht aan zijn hemelse Vader. En de climax van het offer zien we aan het kruis op Golgotha. Zijn leven was één groot offer. Mensen, wat zijn we soms zuinig op onszelf, hè? We zijn soms zo zuinig op onszelf dat wij absoluut niet een offer willen zijn. Maar zijn we bereid om, zoals God zijn Zoon gezonden heeft, ook gezonden te worden in deze wereld als een offer? God zond zijn Zoon in deze wereld om deze wereld te redden. Hij zond zijn Zoon met liefde, dat was het motief. Hij zond zijn Zoon als een offer, dat was het middel. Hij zond zijn Zoon met welk doel? Om te redden. Wat zegt er Jezus? Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Dat is nogal een verantwoordelijkheid, hè? Wij als kinderen van God, als gezondenen van God, maken het verschil. God wil u gebruiken om mensen te redden of verloren te laten gaan. U maakt het verschil. Door uw dienst, door uw zending in deze wereld, kunnen mensen hun zonde aan de voeten van het kruis brengen. Wij maken het verschil door Gods geest voor heel veel mensen. Wat een verantwoordelijkheid hebben wij gekregen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dat God ons een boodschap gegeven heeft van vergeving van zonde. En inderdaad, als mensen die boodschap van vergeving van zonde niet willen aanvaarden, dan worden hen de zonde toegerekend. En wat vreselijk als je met je zonden voor Gods aangezicht moet komen. Dat was Jezus. Hij verschijnt in het midden, spreekt tot hen, toont hen zijn wonden en geeft hen een geweldige opdracht. Zonde, zonde, zonde. Wat jammer dat Thomas er niet bij was. Thomas was er niet bij. Hij wordt hier in vers 24, dat is soms heel typerend voor heel veel mensen. Daar staat Thomas, hij was wel één van de 12. Typisch dat hier trouwens nog steeds het woordje 12 gebruikt wordt. Hè? Terwijl Judas hem verloochend heeft, er waren nog maar 11. Maar er zou er weer eentje bij komen. Het getal was vol, het waren 12 apostelen. Hij hoorde er wel bij. Hij was één van de 12, maar hij was er niet bij. Zie je het verschil? Je hoort erbij, maar je bent er niet. Hij was er niet bij. Hij hoorde erbij, maar hij was niet met hem. En wat fijn dat deze apostelen die er wel bij waren, direct naar Thomas gingen. Thomas, waar was je nou? Thomas, we hebben je gemist. En Thomas, zorg dat je er de volgende keer wel bij bent. Want Jezus is opgestaan. Er staat in de Hebreeënbrief dat wij acht moeten geven op broeders en zussen die er wel bij horen, maar niet bij zijn. Die verachteren. Die denken, wij kunnen ook wel zonder kerk geloven. En dat zie je de laatste tijd steeds meer gebeuren. Dat mensen zeggen, oké, ik geloof wel, maar daar heb ik geen kerk voor nodig. Nou, dat ga je pas beseffen als je bij mensen komt die ziek zijn en niet meer kunnen. Zeggen, oh, wat mis ik het toch. Wat mis ik het toch om samen te komen met mijn broeders en zusters. Mensen, wat is het belangrijk om er niet alleen bij te horen, maar ook erbij te zijn, om te komen, om die gemeenschap met je broeders en zusters te ervaren. En wat deze apostelen deden van Thomas, zorg dat je er de volgende keer bij bent. Nou, daartoe worden wij ook opgeroepen. We moeten acht geven op elkaar, naarmate gij de dag ziet naderen, om elkaar aan te vuren, om aanwezig te zijn, om mee te doen in de gemeente, om samen je schouders eronder te zetten, want de Heer Jezus heeft zich overgegeven voor de gemeente. Hij wil graag een gemeente hebben. En dat was zijn verlangen. Thomas zegt, als ik de wonden in zijn handen niet zie, als ik mijn vingers niet in die wonden kan steken, als ik zijn doorboorde voeten niet zie, als ik zijn wond in zijn zij niet zie. Kennelijk heeft hij dat allemaal wel meegekregen, dat allemaal gebeurd is met Jezus. Als ik dat niet zie, dan zal ik geenszins geloven. Voor hem is het duidelijk. Als wij afgaan op de dingen die we zien, die we willen zien, als God zich steeds moet bewijzen met zichtbare tekenen en wonderen, dan leidt dat uiteindelijk tot ongeloof. En er zijn van die groeperingen waar God, de Heer Jezus, zich op allerlei zichtbare manieren moet manifesteren. En uiteindelijk leidt dit tot ongeloof. Vandaar dat de Heer Jezus ook zegt, als hij dan in het midden verschijnt en Thomas is met hen, dat de Heer Jezus tegen Thomas zegt, Thomas, ik heb het wel gehoord wat je gezegd hebt. Kom maar hier met die vinger van jou. Steek hem maar in die wond. Leg je hand maar in mijn zij. Ik kan me goed voorstellen dat Thomas zei, hoe weet u dat? Ja, natuurlijk heb ik dat gehoord dat je dat zei. Ik ken je door en door. Maar Thomas, wees, en dat staat er letterlijk vertaald, wees toch geen ongelovige. Wees geen ongelovige. Zitten hier vanavond onder ons mensen, jonge mensen, jongeren of ouderen, die nog steeds ongelovig zijn? Jezus zegt, wees geen ongelovige. Een van de mooie laatste zinnen van Robert ten Brink met The Passion was toch een zin die bleef hangen bij mij. Was het nou eerst zien en dan geloven? Of zal het dan toch zo zijn, eerst geloven en dan zien? Dat is toch wel een mooie zin. Dat is me wel bijgebleven. Inderdaad. Het is eerst geloven. En dan zullen we hem zien. En als Thomas dat gaat ervaren, dan roept hij het uit, mijn Heer. Adonai, zegt hij. En Adonai betekent letterlijk mijn fundament en mijn God. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, u bent mijn God. En God betekent letterlijk, u bent mijn enig. Mijn enige. Met andere woorden, Thomas spreekt hieruit, Heere God, u bent mijn enig fundament. Weet u wat er op de derde dag van deze wereld gebeurde, toen God deze wereld schiep? Toen liet hij alle wateren samenvloeien en toen kwam het droge tevoorschijn. En het woordje droge kun je in het Hebreeuws precies hetzelfde vertalen als het fundament werd zichtbaar. Op welke dag? Op de derde dag. De derde dag van de schepping. Toen werd het fundament zichtbaar. En de opstanding van Christus is het fundament van de gemeente van Jezus Christus. Daar hebben we ons geloof op mogen bouwen. En dan schrijft Johannes zo prachtig. Dat laatste stukje, misschien is het goed om het nog even te lezen, vers 30 en 31, daar willen we dan mee afsluiten. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van de discipelen gedaan. 7 weken lang verscheen hij aan zijn apostelen. Ze zijn niet beschreven in dit boek. Welk boek? In dat boek wat Johannes geschreven heeft, de Johannes-evangelie. Lucas heeft er geschreven, Matthäus, Marcus. Maar niet in het Johannes-evangelie. Daar zijn ze niet beschreven. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Dat wat Jezus gedaan heeft, wordt geschreven in een boek. En Peter zegt, en als wij de woorden van dat boek gaan geloven, wat krijgen we dan? Eeuwig leven. Waar begon Johannes mee? Johannes begon met het woord. Dat woord is vlees geworden. En we hebben dat vlees mogen aanschouwen. Hij heeft 33 jaar, is dat woord wat vlees geworden is, onder ons geweest. En wat gebeurt er nu met dat woord? Nou komt dat woord weer terug in het woord. In de Bijbel. Dat vlees geworden woord verdwijnt. Dat woord komt terug in de Bijbel en wordt wereldwijd verkondigd. Waardoor mensen tot geloof komen. Het woord. Het levende woord van God. Dat was het doel. Dat was het doel van het schrijven van Johannes. Het vlees geworden woord komt terug in de Bijbel. En zo mogen we geloven in Jezus, in het woord van God. Het doel? We geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Wat geweldig. En wat krijgen we daardoor? Omdat wij, en daar staat er, heb ik een cirkeltje omgezet, opdat gij gelovende het leven, niet zomaar leeft, maar het leven hebt in zijn naam. Mensen, er is geen beter leven dan het leven door het geloof in Jezus. Amen. We gaan samen de Heer danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig dat u uw Zoon gezonden heeft. Met liefde. Als een offer. Met een geweldige boodschap. Geweldig doel om te redden. En zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Jesaja roept het uit, wie zal ik zenden? U schreef het op, wie zal ik zenden? En toen zei Jesaja, hier ben ik, zend mij maar. Heer, wat zou toch mooi zijn als wij ook vanavond, net zoals Jesaja, kunnen zeggen, oké, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Heer Jezus, hier ben ik. Zend mij maar. Ik ben bereid om als een offer te zijn in deze wereld. Ik ben bereid om mijzelf aan u te geven. Ik ben bereid om te gaan. Om de mensen te vertellen dat ze vergeving van zonde kunnen ontvangen. Kwijtschelding van zonde. Heer, wilt u mij vullen met uw liefde? Dank u wel, Heer, dat we zo vanavond ervan getuigen mochten zijn dat u in ons midden bent. En ons, onze harten wilt aanraken. En waar Jezus is, daar is vrede. Daar is welzijn. Daar is het goed. Heer Jezus, dank u wel dat u ook straks met ons meegaat naar huis. En dat u beloofd heeft, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En Heer, dan mogen we u, Heer Jezus, ontmoeten. Als het lam dat geslacht is, maar het staat, het heeft overwonnen. Heer, dank u wel dat we daarnaar uit mogen kijken. Dank u wel voor deze avond. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om zonder te zien te geloven. En eens wordt het geloof aanschouwen. Als u terugkomt, Heer Jezus, dan mogen we u zien zoals u bent. En dan zijn we u gelijk. Heer, wat een geweldige toekomst. Wilt u met ons meegaan naar huis, ons zegenen. En ons nog een fijne paasdagen geven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Lied 720 uit Johannes de Heer. Dood en graf verwon hij. En daar gaat dit prachtige lied over. En ik zou voor willen stellen om dat met elkaar staande te zingen. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de krachtige genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat we de Heer Jezus mogen zien en we hem aanschouwen mogen zoals hij is. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.